Welkom in de Gravenkapel hier in Kortrijk. De Gravenkapel is gebouwd tussen 1370 en 1372 en maakt deel uit van de Onze Lieve Vrouwenkerk, waarvan de bouw in 1199 begon. De kapel is 9 meter breed en 23 meter lang. Het grondplan heeft dus de vorm van een rechthoek. De deuropening, waarlangs u zojuist bent binnengekomen, bevindt zich in de linkerbenedenhoek van deze rechthoek. Deze audiogids begeleidt u tijdens uw wandeling door deze ruimte, waarbij we uitvoerig stilstaan bij 5 3D-modellen die u naar hartenlust kunt aftasten. De Gravenkapel is één grote ruimte met een zeer hoog plafond en een stenen vloer, die gedeeltelijk is bedekt met een rood tapijt. De vloer zelf bestaat uit tegels met verschillende motieven. Zo zijn onder andere bloemenfiguren herkenbaar en op sommige tegels is een Vlaamse leeuw afgebeeld. Deze zwarte leeuw op een gele achtergrond komt terug in de sluitstenen in het gewelfde plafond. De linkerzijde van de kapel grenst aan de Onze Lieve Vrouwenkerk. De muren recht voor u en aan uw rechterkant hebben hoge glas in loodramen en het binnenvallende licht zorgt voor een mozaïek van kleuren. Aan uw rechterkant bevindt zich niet ver van de ingang een aanraakscherm met meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van de kapel en de 102 zwikken. Dit aanraakscherm is niet toegankelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn, maar een deel van de informatie die daar opgezocht kan worden, is verwerkt in deze audiogids. Als u vanuit de ingang enkele stappen naar voren zet, dan passeert u aan uw linkerkant een aantal borden met achtergrondinformatie en een beeld van Karel de Goede op een sokkel. Als u nog wat verder loopt, merkt u een stenen pilaar op aan uw linkerkant. U komt deze pilaar vanzelf tegen als u op de stenen vloer loopt. Als u wat verder naar rechts stapt, loopt u over het rode tapijt dat de vloer gedeeltelijk bedekt. Op dat tapijt staan verschillende rijen met houten stoelen. Maak gerust gebruik van deze stoelen als u dat wenst. Vlak voorbij de eerste pilaar aan uw linkerkant staan de eerste 3D-modellen opgesteld van de zwikken die u kunt aftasten. Maar, voor het zover is, leg ik u graag uit wat een zwik precies is en waarom de Kortrijkse zwikken zo bijzonder zijn. De Gravenkapel is gebouwd in opdracht van Lodewijk van Malen, graaf van Vlaanderen, naar het model van de Sainte-Chapelle in Parijs. Op de binnenmuren kwamen 51 nissen, waarin hij alle graven van Vlaanderen afgebeeld wilde zien. Hij zelf staat geportretteerd in nis 31. In de nissen voor die van hem staan zijn voorgangers. De nissen na hem liet hij leeg voor zijn opvolgers en zijn dus later ingevuld. Alle nissen worden bekroond met een spitsboog, met daarboven een horizontale balk. Zo komt het dat er links en rechts boven elke graaf een soort driehoek vrijkwam met de kromming van de spitsboog als schuine zijde. Zo'n driehoek wordt een zwik genoemd. De zwikken in de Gravenkapel zijn ongeveer 35 bij 35 bij 55 centimeter groot. De ruimte in de zwikken werd opgevuld met een klein beeldhouwwerkje dat ook een zwik heet. In totaal telt de Gravenkapel 51 nissen met elk 2 zwikken. Dus 102 zwikken in totaal. Van 5 van die zwikken is een 3D-model gemaakt. De 3D-modellen van de zwikken zijn bevestigd op staanders van plexiglas. De eerste twee modellen bevinden zich vlak na de eerste pilaar die u tegenkomt aan uw linkerkant. De bovenkant van de staanders is gebogen en ongeveer 15 centimeter. Daaronder begint het 3D-model. Als u het model aftast, dan voelt u aan de bovenkant van de zwik een plaatje in braille. Hierop is de naam van de zwik vermeld. De eerste zwik is die van een ridder te paard. Voor u, het beeldje aan de binnenkant aftast, nodig ik u uit om even stil te staan bij de vorm en de afmetingen van de zwik. Zoals ik daarnet heb vermeld, heeft de zwik de vorm van een driehoek met een gebogen schuine zijde. De reden hiervoor is dat de zwik netjes moest passen in de spitsboog boven de nis. Deze zwik, nummer 35, geeft goed weer hoe de makers geprobeerd hebben om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. U voelt hier een ridder die op een paard zit met een lans voor zich uitgestoken. Die lans is lang en dun en loopt helemaal door tot in de punt van de driehoek rechts bovenaan. Als u de lijn van de lans vanuit de punt van de driehoek terugvolgt, komt u eerst het hoofd van het paard tegen en daarna, in de andere bovenhoek, het hoofd van de ridder. Als u nu naar beneden gaat, langs het been van de ridder, merkt u dat het paard een dekkleed draagt. Het dekkleed valt in plooien om het paardenlichaam en is versierd met twee schildjes, één links en één rechts van het been van de ridder. Het paard stormt vooruit, wat blijkt uit de achterbenen, die zich in de linkeronderhoek van de driehoek bevinden, en de gestrekte voorbenen die u tegenkomt als u de boog naar boven volgt. Meer details zijn het harnas van de ridder met een gesloten vizier en de sporen aan de hielen van de ridder. Tussen het hoofd van het paard en dat van zijn berijder en achter de uitgestoken lans bevindt zich het schild van de ridder. De originele zwik bevindt zich rechts van het altaar en is recent opnieuw bekleed met bladgoud. Hierdoor glimt het meer dan de andere zwikken in de buurt, wat het gemakkelijker te herkennen maakt. In de tweede zwik staat de legende van de leugenaar centraal. Deze legende maakt deel uit van een reeks zwikken over het leven van Sint Nicolaas. In zwik 46 en 47 wordt het bekende verhaal verteld van de bisschop van Myra, die goudklompjes overhandigt aan drie meisjes zonder bruidschat en in zwik 52 en 53 doodt een slager kinderen die door de Sint weer tot leven worden gewekt. Zwik 49, waarvan ook een 3D-model is gemaakt, vertelt over een leugenachtige schuldenaar. Het verhaal gaat als volgt. Een christen had geld geleend bij een jood. Hierbij had hij op het altaar van Sint Nicolaas gezworen dat hij zou terugbetalen. Maar toen de jood na verloop van tijd zijn geld terugvroeg, beweerde de christen dat hij hem het geld al had teruggegeven. Uiteindelijk komt de zaak voor de rechter. Thuis stopt de christen het verschuldigde bedrag in een holle wandelstok. Op de rechtbank vraagt de rechter aan de christen of hij durft zweren dat hij het geld heeft terugbezorgd. Jawel, zegt hij, en hij vraagt de jood even zijn wandelstok vast te houden. Vervolgens zweert hij dat hij het geld heeft teruggegeven, wat in feite klopt. Alleen weet de jood dat niet. Sint Nicolaas is het hier niet mee eens en grijpt in. Op de terugweg laat hij de kar van de bedrieger kantelen. De Christus komt onder de kar terecht. De moraal van het verhaal? Wees eerlijk. Om deze zwik af te tasten, begint u het best in de linkerbovenhoek. Hier voelt u vrijwel onmiddellijk een rond hoofdje met een spits neusje. Als u het mensfiguurtje verder naar beneden aftast, is de rij met knoopjes van zijn hemd duidelijk herkenbaar. Dit is de wagenmenner die op zijn kar zit. Hij houdt zijn armen van het lichaam af en in de linkerhand houdt hij de teugels van het paard vast. In de linkeronderhoek herkent u wellicht het hoofd van het paard dat de kar trekt. Het paard is op zijn knieën gegaan, wat duidelijk wordt als u de ronde boog van de driehoek volgt. In het midden van deze zwik is het wiel van de kar duidelijk voelbaar. Recht onder het wiel bevindt zich het hoofd van de schuldenaar, die languit onder de kar ligt. Zijn voeten wijzen naar de rechterbovenhoek van de driehoek. Deze zwik maakt, zoals gezegd, deel uit van een reeks over het leven van Sint Nicolaas. Wat opvalt, is dat de chronologie van de zwikken soms niet klopt. Zo stappen de kinderen al uit het pekelton voor de slager hen dood. Dit zou erop kunnen wijzen dat de zwikken niet ter plaatse werden gemaakt, maar dat ze van elders komen. De gebruikte steen wijst hier ook op. De zwikken zijn namelijk uitgevoerd in avendersteen. Deze Franse steensoort werd gewonnen in groeves bij het plaatsje Avesle-Sec, niet ver van Valenciennes. Het gaat om zachte steen, die makkelijk bewerkbaar is. Tegelijkertijd is de kans groot dat hierdoor in de loop van de tijd wat details zijn weggesleten. Waarschijnlijk zijn de zwikken het werk van verschillende beeldhouwers. Dat is gebleken uit nauwkeurig onderzoek van de gebruikte technieken, maar ook wie geen kenner is, zal opmerken dat het ene paard al wat realistischer gevormd is dan het andere. Beeld van de heilige Catharina. Naast dit tweede 3D-model staat een albastenbeeld van de heilige Catharina van Alexandrië, gemaakt door André Bonnefeux. In 1374 gaf Lodewijk van Malen, deze beeldhouwer, de opdracht zijn grafmonument te maken, maar dit is nooit voltooid. Enkel dit beeld prijkt in de gravenkapel. De reden dat juist deze heilige gekozen werd, is dat Lodewijk werd geboren op 25 november 1330, de naamdag van de heilige Catharina. Sinds 2016 staat het beeld achter glas, waardoor het niet mogelijk is het af te tasten. De vrouwenfiguur draagt een kroon op het hoofd. In haar linkerhand heeft ze een wiel, bezet met scherpe punten, en in haar rechterhand een zwaard. Ze zou namelijk geradbraakt worden, maar een engel sloeg het wiel aan stukken. Daarop werd ze met het zwaard onthoofd. Wat verder opvalt aan het beeld zijn de plooien in haar gewaad die aan een rol perkament doen denken. De reden dat dit kunstwerk de beeldenstorm heeft doorstaan is overigens dat het in 1566 op een nacht in de grond werd verborgen en pas later weer werd opgegraven. Zwik nummer 3 heeft als thema de geboorte van Christus. Als u na de eerste twee zwikken een stukje verder loopt, komt u weer voorbij een pilaar. Vlak achter deze pilaar staan de volgende 3D-modellen opgesteld. Wat opvalt aan deze drie modellen is dat de bovenste hoek van de driehoek hier naar rechts wijst. Bij de vorige twee zwikken wees de bovenhoek naar links. Deze zwikken bevinden zich dus aan de rechterkant van de nis waarin ze verwerkt zijn. Zwik 58 heeft als titel De geboorte van Christus. en maakt deel uit van een reeks over het leven van Maria en het kindje Jezus. Deze zwikken zijn te vinden in het midden van de zuidmuur van de kapel. Het 3D-model toont Maria, gehuld in een kunstig gedrapeerd kleed, terwijl ze rust op een bed. Ze geeft de kleine Jezus de borst. Als u deze zwik aftast, zult u allereerst merken dat de bovenste punt van de driehoek naar rechts wijst, zoals al eerder vermeld. Als u vanuit die bovenste hoek naar beneden beweegt, zult u eerst twee dierenkoppen voelen. Dit zijn een ezel en een os die het tafereel gadeslaan vanuit hun voederbak. Meteen na de puntige onderkant van de bak is er een groot en diep gat in de zwik. Uw vingers verdwijnen er bijna in. Hieruit blijkt dat er bij deze zwik met een opvallend relief is gewerkt. Vlak onder de puntige onderkant van de voederbak is het hoofd van een menselijke figuur te herkennen. Dit is het hoofd van het kindje Jezus. Aan zijn rechterkant, tegen de rand van de driehoek, bevindt zich een klein figuurtje met een vedel, de middeleeuwse voorloper van de viool. Dit is een engelenfiguur. Links van Jezus, aan de andere kant van het grote gat, merkt u het hoofd van een volwassen vrouw op. Dit is uiteraard Maria. Als u haar gezicht aftast en zo verder naar beneden gaat, merkt u haar hand met uitgestrekte vingers op, waarmee ze haar borst vasthoudt. Als u nu verder naar links beweegt, komt u voorbij het kussen, waar Maria tegen rust, en de ribbels van een gordijn in de linkerbovenhoek van de driehoek. Als u vervolgens de gebogen schuine zijde van de driehoek volgt, voelt u de plooien van Maria's gewaad en het laken op het bed. De sierlijke manier waarop de stof gedrapeerd is, doet denken aan het gewaad van het beeld van de heilige Catharina, die hiervoor besproken is. De vierde zwik beeldt een wildeman uit die een viool bespeelt. De zwikken zijn onderverdeeld in 8 reeksen, meestal bestaande uit 10 of 12 zwikken. 4 reeksen zijn verhalend van aard, 4 andere reeksen zijn didactisch of moraliserend. Ze moesten de ongeletterde gelovigen scènes laten zien uit de Bijbel en hen aanzetten om het goede te doen en het kwade te laten. Binnen de moraliserende reeksen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde hybride, fabelwezens die half mens en half dier zijn. Deze musicerende wildeman is zo'n fabelachtig wezen. Als u deze zwik aftast en in de linkerbovenhoek begint, voelt u eerst het lange, golvende haar van de man. De man heeft een rechte, lange neus en vlak daaronder begint zijn baard. Die baard gaat haast onmerkbaar over in de golvende structuur van de armen en de benen. Het hele lichaam is bedekt met een vacht als van een dier, vandaar de beschrijving wildeman. Als u het lichaam van de man aftast, zult u in de onderste hoek voelen hoe de harige benen van de man overgaan in zijn voeten en tenen. Merk op dat hij zijn ene voet achter de andere houdt, zodat slechts de tenen van één voet voelbaar zijn. Wanneer u uw handen nu meer naar boven beweegt, merkt u wellicht dat de man een stok vasthoudt. Dit is een strijkstok en deze wijst vrijwel recht omhoog. De man gebruikt de strijkstok om zijn viool of vedel te bespelen. Hij houdt het instrument zo vast dat het bovenste deel van de viool zich in de rechterbovenhoek van de driehoek bevindt. Hij houdt de hals van het instrument vast met zijn hand en vlak daaronder voelt u zijn heupen. Hieruit volgt dat de vorm van het lichaam gebogen is in een hoek van 90 graden. Deze ongemakkelijke houding kan verklaard worden doordat de figuur in de driehoekige ruimte moet passen. Maar er is ook een symbolische verklaring. De kromme vorm wijst op krom gedrag. Met zijn vedel animeerde hij immers de kermissen, die volgens de kerk erg liederlijk waren. Dit was de uitleg die de middeleeuwse parochianen waarschijnlijk te horen kregen. Merk tot slot ook op dat het relief van deze zwik veel oppervlakkiger is dan bij de vorige zwik, waar een diep gat voelbaar was. De vijfde en laatste zwik, waarvan een 3D-model is gemaakt, vertelt het verhaal van Vergilius in De Mand. Ook dit is een moraliserend verhaal, dat de kijker waarschuwt voor schijnheiligheid. De grote Romeinse schrijver Vergilius, 70 tot 19 voor Christus, was verliefd op Lucretia, de dochter van de keizer. De oude schrijver maakte avances zeer tegen haar zin. Daarom verzon ze een list. Ze zei hem: "Kom vanavond naar mijn raam. Ik zal een mand neerlaten. Stap erin en ik zal je ophijsen." Toen Vergilius in de mand zat, hees ze hem op tot halverwege de gevel en liet hem daar bengelen. Sanderdaags wist heel Rome dat de geleerde oude man niet vrij was van geile lusten. Bij het aftasten van deze zwik kunt u het best in de linkerbovenhoek beginnen. Het eerste wat u hier tegenkomt is de uitgestoken wijsvinger van Vergilius, rechterhand, die omhoog wijst, alsof hij ons wil laten weten: daar zit de schuldige. Als u nu naar rechts beweegt, voelt u een aantal plooien. Dit is de kunstig gevouwen stof van een sierlijk hoofddeksel. Dit wijst erop dat hij een man van stand was. Als u nog iets verder naar rechts beweegt, tot in de rechterbovenhoek van de zwik, komt u de tweede hand van Vergilius tegen. Hij houdt deze hand op, bijna alsof hij zwaait. Wanneer u nu weer naar het midden van de figuur gaat, voelt u zijn gezicht en zijn ontblote bovenlijf, waarvan zelfs de ribben voelbaar zijn. Het lichaam van de man gaat over in de rieten mand waar hij in zit. De details van het vlechtwerk zijn herkenbaar, evenals één been dat uit de mand hangt. De voet is wat gekromd. Dit geeft aan dat het geen comfortabele houding is waarin Vergilius zich bevindt. Sterker nog, hij wil eruit. Nog wat verder naar beneden is de bodem van de mand te herkennen. Wat opvalt aan deze zwik is dat de ruimte niet volledig gevuld is in de hoeken. De gladde structuur van de steen is hier goed voelbaar. De zwikken worden 2 per 2 gelezen, van links naar rechts. De rechtse zwik boven een graaf gaat dus samen met de linkse zwik boven de volgende graaf. Dat dit soms tot verkeerde interpretaties leidde, blijkt uit zwik 98, Vergilius in de mand, en zwik 99, de wijngaard van de Heer. Van die laatste zwik is geen 3D-model gemaakt, maar hij bestaat uit een wijnrank met verschillende druiventrossen. In de christelijke traditie is de wijnstok een symbool voor Christus en het geloof. De druiventros staat voor het lijden en het bloed van Christus en indirect ook voor het laatste avondmaal. De betekenis van deze zwik is dus dat de gelovigen goed moeten zorgen voor de wijngaard van de Heer. Maar doordat de zwik met wijnrank links naast Vergilius staat, heeft men lang gedacht dat hier een naakte man werd afgebeeld die druiven trapt in een mand om er vervolgens wijn van te kunnen maken. Deze interpretatie is dus niet juist. Afgezien daarvan heeft het ook weinig zin om druiven te trappen in een gevlochten mand. Al het sap zou immers door het vlechtwerk wegvloeien. Nu we de vijf 3D-modellen hebben behandeld, is het tijd om de rest van de kapel te verkennen. Als u na de vijfde en laatste zwik enkele stappen naar voren zet, komt u weer bij een pilaar uit. Aan deze pilaar is een koord bevestigd dat doorloopt tot aan de andere kant van de kapel. Door middel van dit koord wordt het voorste deel van de kapel met het altaar afgesloten voor het publiek. Ook op de vloer is een afscheiding aangebracht in de vorm van een kleine verhoging die gedeeltelijk bedekt is met een rood kleed met een fleur-de-lis-motief. Deze verhoging met het tapijt ligt ongeveer evenwijdig met het koord, dus als u wilt, kunt u deze volgen om zo meteen over te steken naar de andere kant van de kapel. Als u met uw gezicht naar het altaar staat, dan bevinden zich achter u enkele rijen met stoelen waarop u plaats mag nemen. Aan de linkerkant van het altaar, onder het eerste glas-in-loodraam, bevindt zich de eerste nis met aan weerszijde aan de bovenkant de eerste twee zwikken. In deze nis is Liederik van Harelbeke afgebeeld, die beschouwd werd als directe voorouder in mannelijke lijn van Boudewijn de Eerste van Vlaanderen, de eerste echte graaf van Vlaanderen. De portretten van Liederik, tot en met dat van Lodewijk van Malen in nis 31, zijn geschilderd door de Gentenaar Jan van der Asselt. Van der Asselt was de hofschilder van Lodewijk van Malen die de opdracht gaf deze kapel te bouwen. Er zijn aanwijzingen dat ook de voorontwerpen van de zwikken van zijn hand zijn. Voor alle portretten geldt dat de personen om wie het gaat in hun geheel worden afgebeeld. Vrijwel allemaal zijn ze in volle wapenuitrusting weergegeven, al dan niet met een zwaard of schild in hun handen. In nis 6 tot en met 10 zijn geen afbeeldingen van graven van Vlaanderen te bewonderen, maar schilderijen van heiligen, zoals Johannes de Doper. Deze vijf portretten bevinden zich recht achter het altaar. Als u de kapel oversteekt, komt u bij het portret van Diederik van de Elzas, dat omgeven wordt door zwik 43 en 44. Dit is tegelijkertijd het punt waar de reeks zwikken over het leven van Sint-Nicolaas begint, waarvan zwik 49, de legende van de schuldenaar, daarnet in detail is beschreven bij het 3D-model. De zwikken beginnen dus in de linkerhoek en bekleden vanaf dat punt de muren van de kapel, behalve die aan de noordzijde waar de 3D-modellen staan. Dat is namelijk de kant die uitgeeft op de kerk waar de kapel deel van uitmaakt. Deze scheidingswand heeft een houten lambrisering en grote raampartijen. De muur waar u nu staat is de zuidelijke muur van de kapel. Het grootste deel van de zwikken, 31 tot en met 78, zijn in deze wand aangebracht. Overdag valt hier het zonlicht binnen door de glas-in-loodramen boven de zwikken. Dit betekent dat het moeilijk is om de zwikken goed te bekijken, niet alleen door het tegenlicht, maar ook vanwege de hoogte. De zwikken bevinden zich immers 4 meter boven de grond. Voor de muurschilderingen bevindt zich een soort stenen bankje in de muur dat bekleed is met rood tapijt. Dit bankje loopt door tot aan de deur in de westelijke muur waarlangs u bent binnengekomen. Verder kunt u voelen dat de afzonderlijke portretten zijn afgebakend door vrij dunne stenen pilaren die worden afgewisseld met de dikke steunpilaren. Op deze manier zijn de portretten gemarkeerd. Zoals ik daarnet al vertelde, zijn de portretten tot en met dat van Lodewijk van Malen van de hand van Jan van der Asselt, van Malens hofschilder. Het portret van zijn opvolger, zijn dochter Margaretha van Malen, en haar man, Philips de Stoute, in Nis 32, is een werk van Melchior Broederlam. Overigens is de portrettenreeks pas ontdekt in 1858. Dit gebeurde bij toeval, naar aanleiding van schilderwerken. Er viel wat pleister van de muur en daarachter waren kleuren zichtbaar. De eerste 17 schilderingen waren helemaal verdwenen, de overige fragmentair bewaard. Tussen 1869 en 1872 zijn de portretten opnieuw geschilderd en aangevuld door nieuwe portretten door Jean van der Plaatsen. De zwikken, boven de portretten van Lodewijk van Malen, maken deel uit van de reeks over het leven van Maria met het kind Jezus. Dit verhaal wordt gevolgd door de langste reeks uit de kapel, namelijk die over het leven van de heilige Willibrord. Deze reeks bestaat uit 18 zwikken die uitwaaieren van de zuidermuur naar de westelijke muur. Willibrord was een heilige uit Northumberland, die leefde tussen 658 en 739. Eigenlijk heeft hij niets met Vlaanderen te maken. Hij verrichtte zijn missiewerk bij de Friezen en de Duitsers. Maar toen Boudewijn de IX in 1199 het kapittel van de Onze Lieve Vrouwenkerk had opgericht, had hij zijn tiendrecht op de vruchtbare streek van Hulst in Zeeland aan de kanunniken geschonken. Zo ontstond een stevige band tussen het Kortrijkse kapittel en de parochie van Hulst. De patroonheilige van die parochie was de heilige Willibrord. En zo kwam het dat daar maar liefst 18 zwikken aan zijn levensverhaal gewijd zijn. Wat opvalt aan de portretten op de westelijke muur is dat deze zijn aangetast door vocht, ook al zijn ze in de jaren 70 van de 20e eeuw nog gerestaureerd door de Italiaanse kunstenares Livia Canestraro. In de laatste twee nissen zijn overigens geen gravenportretten aangebracht, maar verschillende wapenschilden. De laatste graaf van Vlaanderen was immers Frans II van het Heilige Roomse Rijk, die in 1835 stierf. Niet alleen de muur van de kapel heeft het zwaar te verduren gehad. Vlak na de voltooiing werd de kapel het doelwit van plunderingen na de slag bij West-Rozebeke in 1382 en in 1566 doorstond de kapel de beeldenstorm. De stad Kortrijk had de poorten immers tijdig gesloten en bleef gespaard. In 1576 kwamen de Gentse Calvinisten de stad bezetten en de kerken plunderen. Maar het beeld van de heilige Catharina lag veilig verstopt onder de grond en de zwikken bleken op 4 meter hoogte ook veilig te zijn. In 1678, ten tijde van de Franse bezetting, werd de kapel omgevormd in een graanmagazijn. En ergens na 1750 werden de muren en ook de zwikken met een witte kalklaag bedekt. Hoewel de kapel is gebouwd als grafkapel voor Lodewijk van Malen, is er geen graftombe te ontdekken. Uiteindelijk werd hij begraven in Rijssel in Frankrijk. Een van de laatste zwikken van de westelijke muur is die van Vergilius in de Mand. De allerlaatste zwik, tegen de deuropening aan, laat opnieuw een hybride figuur zien. Het gaat om een bisschop. Zijn hoofd, waarbij hij zijn mijter draagt, wijst naar de bovenste hoek van de driehoek. Onder zijn hoofd strekken twee gladde vleugels zich naar links en naar rechts uit, zoals de vleugels van een vleermuis. Die vleugels vullen de overige twee punten van de driehoek en eindigen in de klauwen van een roofvogel. Bij het buitengaan begreep de kerkelijke gezagsdrager hieruit: ik mag mijn macht niet misbruiken voor duistere zaakjes. En de gelovige las: hoed u voor mannen met macht, vaak zijn het mannen van de nacht. De vleermuis is immers een nachtdier. Dit was de laatste boodschap die de bezoeker meekreeg in 1372 bij het verlaten van de kapel. En hiermee komt ook nu, zoveel jaren later, een einde aan deze beschrijving. U bent nu weer aanbeland bij de deur waarlangs u daarstraks bent binnengekomen. Het met tapijt beklede bankje voor de muurschilderingen heeft een afgeronde hoek bij de deuropening. De 3D-modellen van de zwikken zijn een realisatie van het bedrijf TEN, dat hiertoe de opdracht kreeg van de Koninklijke Geschied- en Oudheidskundige Kring van Kortrijk. Met behulp van lichtlasers werden de zwikken tot op een tiende van een millimeter nauwkeurig ingescand. Vervolgens werden ze omgezet in 3D-prints in een lichte zandkleur. De prints zijn tot stand gekomen met de steun van provincie West-Vlaanderen, Lions Kortrijk, Lions Kortrijk Leien, Lions Kortrijk Mercurius, de Vrienden van de Musea Kortrijk, vastgoedontwikkelaar Ion Waregem, Bank Pelatco de Waai Waregem, Rotary Kortrijk Groeningen en Rotary Kortrijk Centrum. De staanders werden gerealiseerd met de steun van de firma Klem. De tekst van deze audiogids is geschreven door Suzanne Verberg van het bedrijf Nivero en ingesproken door Ann Tuybens bij VZW Studio Bloema op 10 juli 2017.